Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Zonnenberg zal voorgaan. Voor Houten en Groet zal dominee Zonnenberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 136 vers 4. Looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. En ook vers 5. Looft Gods wijsheid, door zijn woord bracht hij al de hemelen voort. Ik noemde u het vierde en het vijfde vers van Psalm 136. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op de leeftijd van 95 jaar jongstleden maandag 6 juli in zorgcentrum Elim is overleden Gijsbertha Hommersom. Zij was sinds april 2006 weduwe van Johan Hendrik Remmerde. Gisteren vond de rouwdienst en de begrafenis plaats op de gemeentelijke begraafplaats in Dodewaard. We willen de rouwdragende nabestaanden in onze voorbeden gedenken. En in verband hiermee willen we ook zingen, en wel van Psalm 102, het 15e vers. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. En wat er verder volgt in Psalm 102, vers 15. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 116, de verzen 1, 10 en 11. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Het eerste, tiende en elfde vers van Psalm 116. Van Psalm 6 zingen we het eerste, het tweede en het negende vers na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig. Vergeef me al mijn zonden die uw hoogheid schonden. De Heer wil op mijn kermen zich over mij ontfermen. 1, 2 en 9 van Psalm 6. Maar nu eerst luisteren we naar het gebod van onze God en de samenvatting van Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft dit alles samengevat toen hij sprak: U zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Thank you.
We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we zijn weer samengekomen hier in de kerk, of thuis bij de kerkradio, of meeluisterend op een later tijdstip via het internet. En we danken u voor de vele middelen en mogelijkheden die er zijn om naar de Bijbel te luisteren. Om verbonden te zijn met deze dienst, om hier aanwezig te zijn. Het is uw trouw, uw genade, uw goedheid, dat dat week in week uit weer mag gebeuren. En daarom bidden we ook om uw zegen, dat u er zelf bij bent en dat u ons zelf ook bereikt met uw woord. En dat niet alleen in onze oren, maar ook in onze harten. En we willen u bidden. Wil met uw geest ook tegenwoordig zijn, zodat uw geest ons leven doorwaait, nog harder dan de ventilatoren in de kerk, en dat ons leven wordt opgeschud, zodat het kan bestaan voor u, en dat er ook iets van uitgaat, naar buiten toe, zodat anderen opmerken waar we geweest zijn. Zegen ons in ons luisteren, in ons spreken, als we orgel spelen en zingen. En laat alles meejuichen en meejubelen tot glorie van uw naam. Bereid ons zo uw zegen, want zonder uw zegen kunnen we niet. Hoor ons, o God, uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen. Uit de Handelingen van de Apostelen, 18e hoofdstuk, verzen 1 tot en met 7. En de kinderen die een nieuwe Bijbel hebben, het is bladzij 1381. Handelingen 18, verzen 1 tot en met 7. En daar lezen we, en hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe, en hij trof er een Jood aan, van wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was, en Priscilla, zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome weg moesten gaan. En Paulus ging naar hen toe, omdat hij hetzelfde beroep uitoefende. Bleef hij bij hen en werkte er, want ze waren tentenmakers van beroep. En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen. En nadat Silas en Timotheus uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. Maar toen ze zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen: uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. Vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand met de naam Justus, die God diende en van wie het huis aan de synagoge grensde. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij de versen 4 en 5 van Handelingen 18, waar we lazen: en Paulus sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen. En nadat Silas en Timotheus uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. Tot zover onze tekst. Voordat we dit overdenken met elkaar, zingen we op toonhoogte 380. Laat de kinderen tot mij komen, alle kinderen. Laat de mensen tot mij komen over alle wegen. Op toonhoogte 380. Gemeente des Heren, sinds vorige week weet ik dat er heel veel kinderen in de kerk zitten met net een nieuwe Bijbel. En die heb je meegenomen, neem ik aan. Want daar lezen we elke zondagavond en elke zondagmorgen uit, hier in de kerk. En daar denken we dan over na, samen. Net als al die vaders en moeders en opa's en oma's. Allemaal een Bijbel. En we lezen uit die Bijbel, uit het woord van onze God. En voor de dienst, dan staat het hier op de preekstoel al opgegeven waar we uit gaan lezen. Dat heeft Koster gedaan. Vanmorgen was het Handelingen 18. En ik zei het al, bladzij 1381. Geschiedenis van 2000 jaar geleden. Ja, maar dat is oud. Nou, dat is waar. Heel oud. Maar daar leer je dan ook weer wat uit. En dat gaan we vanmorgen met elkaar ontdekken. We hebben een stukje gelezen uit de Handelingen van de Apostelen. Eigenlijk betekent dat de dingen die de apostelen gedaan hebben en die opgeschreven zijn door dezelfde man als die het evangelie van Lucas heeft geschreven. En wie was dat? Wie schreef het evangelie van Lucas? Niet allemaal tegelijk. Frits? Helemaal. Lucas zelf. Lucas schreef het evangelie van Lucas en Lucas die schreef de Handelingen van de Apostelen. Eén en dezelfde schrijver. En toch was Lucas eigenlijk van beroep dokter. Hij was geen journalist, maar dokter. En evangelist. En die blijde boodschap, die heeft hij op papier gezet. En dat heeft de Heilige Geest hem ingeblazen, aangeblazen, voorgefluisterd. En toen is Lucas gaan schrijven. En hij is ook gaan onderzoeken of de dingen inderdaad zo waren. Of het allemaal wel klopte wat hij had opgeschreven. Nou, en ook dat boek Handelingen van de Apostelen heeft hij zo nauwluisterend mogelijk opgeschreven. En apostelen, dat zijn eigenlijk de discipelen nadat de Heere Jezus weer weggegaan is naar de hemel. Leerlingen van Jezus die de post, de boodschap van God rondbrengen. En dat kan met een brief. En misschien heb je al wat in je nieuwe Bijbeltje zitten bladeren thuis. En kwam je bijvoorbeeld de brief aan de Romeinen tegen. Dat zijn mensen, dat zijn de christenen die in de tijd van Paulus in Rome wonen. En misschien kwam je de brief aan Timotheus tegen. Dat was een helper van Paulus. En Petrus, die heeft ook brieven geschreven. En Johannes. Maar je kunt de letters en de woorden ook nog op een andere manier naar iemand toebrengen dan via de post of via de mail. Hoe kun je nou iets overbrengen als je wilt dat een ander ook iets ervan weet zonder dat je pen en papier gebruikt? Iemand een idee? Iets harder. Zeggen. En dat heet met een heel deftig woord preken. Hè? Verkondigen, vertellen. Je kunt het een ander ook zeggen. Dan gebruik je geen pen en papier. En je kunt het zomaar zeggen. Gaat het vanmorgen over. Alleen, we kijken eerst even waar we zijn. Waar zitten we nou met dit gedeelte, wat we samen hebben gelezen uit de Bijbel? helemaal aan het begin van Handelingen 18 kwamen we zomaar een paar plaatsen tegen. Paulus die ging weg uit Athene. Nou, daar heb je vast wel van gehoord in de afgelopen dagen, in de afgelopen weken, in de afgelopen maanden. Hoofdstad van Griekenland. Hoofdstad die prachtig is aan allerlei oudheden. Toen, in de dagen van Paulus, maar nu, 2000 jaar later, nog steeds rijk aan monumenten, tempels. En ja, nu gaat het daar niet zozeer meer over in Athene om die tempels, maar meer om euro's. Maar het is wel hetzelfde Athene, hè? Nu en toen. Beetje ouder, ook een beetje groter gegroeid naar buiten toe. Nou, daar is dus Paulus geweest. Hij heeft daar rondgelopen. Hij heeft ook het evangelie verkondigd. Hij heeft gepreekt, net als een dominee, net als een zendeling. En Paulus heeft de mensen in Athene over de onbekende God gepreekt. Ze hadden daar in Athene heel veel afgodsbeelden, heel veel tempels voor de afgoden. En eentje hadden ze ervoor, de onbekende God. Nou, die zal ik ze eens bekend maken, heeft Paulus gedacht. Want als die onbekende God onbekend voor je blijft, ja, dan mis je wat. Wat zeg ik? Dan mis je alles. Dan ben je in feite zo arm, dood. Eigenlijk. Net zo dood als een standbeeld van steen in Athene. God, of Paulus heeft ze de bekende God bekend gemaakt. Alleen, hij kan daar niet blijven en hij gaat weer verder. En zo lazen we, dan komt hij in Korinthe. Korinthe is een havenstad, heel druk. Heel veel handel wordt er gedreven. Over zee wordt het aangevoerd en weggevoerd. En over land wordt het dan weer verder getransporteerd. Altijd druk. En in die drukke en bedrijvige stad komt Paulus. En hij gaat ook gelijk aan het werk. Preken? Nee, hij gaat wat anders doen. Gaat hij doen? We hebben het gelezen. Wat gaat Paulus doen voor werk? Zeg het maar. Ik dacht dat je je vinger opstak. Tenten maken. Had je niet gedacht, hè? Paulus, die zo preken kon en schrijven kon, die gaat tenten maken. Hij was tentenmaker. En daar kon hij zijn brood mee verdienen. In Korinthe. En dan komt hij daar een echtpaar tegen. En die twee mensen, Aquila en Priscilla, die zijn ook tentenmaker. En die Aquila was een Jood, staat er. Maar van Priscilla weten we het eigenlijk niet wat ze was. Dat staat er niet zo met zoveel woorden bij. En dat is wel aardig. Dit echtpaar, die Aquila en Priscilla, die kom je nog een paar keer tegen in de Bijbel. Bijvoorbeeld in het laatste hoofdstuk van de Romeinenbrief. En dan zegt Paulus, doe ze maar de groeten van me. En weet je wat er dan bij staat? Zij hebben voor mijn leven hun hals gewaagd. Het was dus eigenlijk waaghalzerij. Zoals ze Paulus gekend hebben en met hem zijn omgegaan en zoals ze zich ingezet hebben voor Paulus. En als Paulus die brief schrijft aan de Romeinen, dan wonen deze mensen dus nog in Rome. En ze zijn bij de christelijke gemeente aangesloten. Alleen, nou wonen ze dus in Korinthe. En iemand een idee waarom dat ze verhuisd zijn naar Korinthe? Het is nogal niet van Echteld naar Dodewaard, maar een heel stuk verder. Iemand enig idee? Stond erbij. We hebben het gelezen. Ze waren weggejaagd door de keizer. Die zei, en nou alle Joden Rome uit. Claudius, die zei dat. Dat moet in het jaar 49 na Christus zijn geweest. Maar wat Paulus dan doet daar in Korinthe, dat is heel slim. Hij zoekt contact, hij legt contact met mensen van hetzelfde beroep. En met mensen die vroeger Jood geweest zijn en nu christen geworden zijn. Heeft hij zelf ook meegemaakt. En wat Paulus hier doet, is een woord wat je vandaag de dag heel veel hoort. Hij is aan het netwerken. Hij probeert zoveel mogelijk contacten te leggen met allerlei mensen die hij tegenkomt. Onder de geloofsgenoten, onder de vakgenoten, die tentenmakers. En zo breidt hij zijn kring, zijn kennissenkring steeds verder uit. Netwerken. Contact hebben, contact houden, contact maken. Want, en dat zit erachter, je bent geen eenling op deze wereld. Zeker niet in de christelijke gemeente. Samen zijn we. In de naam van Jezus. En dan niet vragen van wat heb ik aan de gemeente. Maar eerst eens bedenken wat heeft de gemeente aan mij. Hoe kan ik meehelpen? Hoe kan ik bijdragen? Ik moet niet alleen consumeren en gaan zitten snoepen en tot me nemen. Of ik het wel of niet lekker vind, maar ik mag meewerken. Ik mag iets doorgeven. We houden het niet voor onszelf. Nou, Paulus die doet dat dus op verschillende manieren. Hij gebruikt zijn handen in dat tenten maken. Dat deden ze waarschijnlijk van geitenvelletjes. Nou, dat is zijn werk voor door de week. Maar er is nog meer. En dan komen we bij die versen 4 en 5 aan. De tekst van vanmorgen. Paulus die spreekt er elke sabbat in de synagoge. Door de week zit hij aan die tenten. En op sabbat, de Joodse zondag, dan gebruikt hij zijn mond om te preken in dat huis, in dat gebouw waar al die mensen samenkomen. En zelfs slim. Paulus die begint dan juist daar waar die mensen mag verwachten. Het kerkgebouw van de Joden. En omdat hij zelf ook een Jood was, van huis uit en de boeken van het Oude Testament heel goed kende, was het best te begrijpen dat hij daar begon. In de synagoge, in de Joodse kerk. En wat doet hij dan daar? Daar probeert hij de Joden en de Grieken te overtuigen. Hey, zie je dat? Er zitten daar in die Jodenkerk verschillende soorten mensen. Joden, want het was hun kerkgebouw, hun synagoge. Maar er zitten ook niet-Joden. Er zitten ook Grieken. Mensen die vroeger al die oude beelden hebben aanbeden. Mensen die van buiten erbij zijn gekomen. Die eigenlijk vroeger een heiden werden genoemd. Die niet aan de God van Israël deden, maar aan al die andere goden. Afgoden, denk maar aan Zeus of Hermes of Apollo. En toch hebben die Grieken ook de weg naar de synagoge weten te vinden. Ze wilden daar blijkbaar ook meer van weten. En dan staat het er zo mooi geschreven in de Bijbel. Elke Sabbat, dat is bij ons de zaterdag. Voor de Joden is dat de zondag waarop ze naar de kerk gaan. Elke rustdag preekt Paulus in de synagoge. En hij probeert en die Joden en die Grieken te overtuigen. Nou zetten we even een streepje, in gedachten, niet in je nieuwe Bijbel hoor, onder dat woordje overtuigen. Overtuigen. Hoe doe je dat nou? Dan probeer je met woorden iets duidelijk te maken en dat moet die ander begrijpen. En dat moet die ander ook gaan doen. Daar kan die ander die het hoort niet onderuit. Ander woord voor overtuigen is overreden. Voorbeeldje. Misschien helemaal niet zo'n lekker voorbeeld, maar als ik wil dat jij spruitjes moet gaan eten, maar het kan heel goed zijn dat je ze niet lekker vindt, dan blijf ik toch proberen door te praten, door aan te dringen. Doe nou joh, dan word je groot van, krijg je sterke benen van, zit vol vitamine C en allerlei andere dingen meer. Probeer ik bij jou die spruitjes er nog net niet zelf in te duwen, maar dat jij ze gaat eten. Waarom? Nou, ik wil dat. En jij moet het eten. Ik probeer je ertoe over te halen op een, ja, toch wel een beetje dwingende manier. Ik dring erop aan. Nou, dat is proberen te overtuigen. Soms kan het ook een beetje op de manier van rekenen of wiskunde. Dat je iets uitlegt en de ander kan er niet omheen. Die moet wel ja knikken en ook ja doen. Maar of het dan ook altijd uitwerkt, wat je wilt, ik weet het niet. Ik geloof er niet in. Tuurlijk, als je zo vol bent van de Heer Jezus Christus, dan wil je dat natuurlijk met iedereen delen. Vertellen. En je wil dat ook graag doorgeven. Je zou het er misschien wel in willen proppen. Maar zo werkt het toch niet. En daarom viel me dat vijfde vers ook zo op. Twee medewerkers van Paulus, twee helpers, Silas en Timotheus, die zijn naar hem toegekomen. Zij waren ook steeds bezig om het evangelie te preken. Maar ze komen nu naar Paulus toe en ze hebben ook iets meegebracht. Hier lees je dat niet, maar dan moet je soms wel eens een beetje heen en weer bladeren in je Bijbel en dan kom je daarachter. Paulus heeft dat opgeschreven in 2 Korinthe 11, vers 9. Daar schrijft hij: wat ik tekort kwam, wat mij ontbrak, dat hebben de broeders die van Macedonië kwamen aangevuld. En in alles ben ik ervoor op mijn hoede geweest om u niet tot last te zijn. En ik zal er ook voor op mijn hoede blijven. Nou, wat betekent dat? Nou, blijkbaar hebben Silas en Timotheus, ik denk collectegeld meegekregen uit een andere gemeente om Paulus te ondersteunen. Zodat hij niet heel de week aan die tenten moest gaan zitten naaien, maar ook eens een paar dagen vrij kreeg om bezig te zijn met het evangelie. Om dat te verkondigen. Niet alleen op de Sabbat in de synagoge aan de Joden en Grieken, maar ook in de stad en bij de andere mensen die hij tegenkwam. En dat wordt dan hier in dat vijfde vers op een heel bijzondere manier beschreven. Er staat dat Paulus door de Heilige Geest ertoe wordt aangezet om tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. De beloofde, die ook gekomen is. Hé, zie je dat? Er vallen me een paar dingen op. Want Paulus, die moet het nu anders gaan doen. Overtuigen, zoals dat in vers 4 stond. Ja, dat redt hij blijkbaar niet. Het erin proppen bij de mensen, dat lukt je ook vandaag nog niet. Overtuigen als het gaat om de Heer Jezus Christus, nee, ik kan het niet. Dan strijk je eerder de mensen tegen de haren in en je bereikt net niet wat je wel graag wilde bereiken. En dat overtuigen van vers 4 is getuigen in vers 5 geworden. Dat betekent dat je dezelfde dingen zegt als bij overtuigen, maar je spreekt meer vanuit jezelf, vanuit je hart, vanuit hoe je het zelf beleeft en wat het jou gedaan heeft en wat het jezelf nog doet, om zo op die manier die ander jaloers te maken. En dat je vertelt wat je er zelf nooit aan had willen missen. En je zult die ander dus niet eens even een lesje leren. En je praat en je preekt niet van bovenaf. Zo in de zin van, en ik weet het en jij nog niet en ik zal het jou eens even vertellen. Misschien heb je op de markt wel eens een keer zo'n koopman gezien. Hij verkoopt kookpannen. En als die man alleen maar roept, deze moet u hebben en deze moet u kopen. En deze kun je niet missen. Ja, dan probeert hij je te overtuigen en over te halen. En het dringt er bij je op aan. Maar zou hij veel klanten hebben? Ik ben bang van niet. Maar als die man een verhaal houdt en hij vertelt hoe lekker zijn vrouw ermee kookt en dat ze nooit aanbranden en dat ze in de keuken bij hen thuis nooit anderen meer zouden willen, ja, dan komt het bij die man van binnenuit, uit de praktijk, en krijg je een ander verhaal. En dat hoor je zo. Geen overtuigen, maar een getuigen. En daar praat je vrij over. En je hoeft geen blad voor de mond te nemen. En je vertelt het in alle liefde. Omdat je het zo goed bedoelt. En je probeert die ander te betrekken bij jouw bestaan en hoe jij de dingen beleeft en meemaakt over jouw leven met de Heer Jezus. En waarom jij hem niet kunt missen. Jouw geloofswereld. En je probeert dan zijn of haar aandacht, ja, maar ook zijn of haar hart te raken. Om die ander iets door te geven van de Heer Jezus Christus. Nee, dat is niet een dor en een droog uit het hoofd geleerd lesje, een verhaaltje dat je opdreunt, maar die ander merkt, het is een levende werkelijkheid voor hem. Het leeft bij hem. En waar je hart vol van is, dan stroomt je de mond van over. En dan is die uiteindelijke kernzin, wat Paulus dan die Joden bij moet brengen, dat Jezus is de Christus. Dat hij Gods Zoon beloofd was en gekomen, de gezalfde, de Messias. Dat God wat hij beloofde ook doet. Daar hoef je nooit aan te twijfelen. En wat me dan ook opvalt, overtuigen wordt getuigen, dat die Grieken ineens even er niet bij zijn. Paulus moet dit heel speciaal aan de Joden getuigen. Zie je dat? Die Grieken worden even niet genoemd. Eerst even de eigen mensen die het Oude Testament kennen. Die weten wat God beloofd heeft. Eerst even de mensen die al heel lang een Bijbel hebben gehad en thuis opgevoed zijn bij de Bijbel. Zij moeten het wel weten dat deze ene Heer Jezus Christus gekomen is. En dat had je kunnen weten. God had het al lang beloofd. Eerst de Jood. En ook de Griek. Maar nu even niet. Dat komt nog. Eerst even de eigen mensen. Maar let erop hoor. Dat het dus niet zomaar een zaaien is in het wilde weg. En we zien wel wat er van opkomt. Eerst de Jood. En dan de Griek. Die mensen hebben een andere aanpak nodig. Want die hebben thuis geen Bijbel in huis. Die hebben die vooropleiding van het Oude Testament niet meegekregen. Nu eerst even de Joden. Zij krijgen de voorrang. En dan valt het me zo op, hè, dat er voor hen geen zak zaad wordt neergezet. Maar dat het een zaaien is en een nat maken, sproeien, ermee bezig zijn. Want getuigen, dat doe je niet in 3 minuten. Het zou mooi zijn. Het zou ook makkelijk zijn. Maar dan vindt het geen aarde, dan aardt het niet. Ja, dan ben je er wel geweest en dan heb je wel getuigd. Maar dan moet hem zo te zeggen, aan de hand van het woord, de Bijbel, en gedreven door de geest ook nog heel wat opgetuigd worden. Opgebouwd worden. Ja, maar de geest kan het ook 1, 2, 3 en net zoals ik in mijn vingers knip. Hij kan in één klap alles in vuur en vlam zetten. Dat is echt niet te moeilijk voor hem. Maar hij maakt juist ook dat voortdurende, dat onderhoudende, dat getuigende, daar maakt hij gebruik van. Ja, en dat kost je misschien wel een dag, een getuige. Of een week. Of een heel jaar. Of een heel leven. Waarbij je mag investeren, uitdelen. Aan die ander het doorvertellen en niet opgeven. Hoe lang is God al met en voor jou bezig? En voor mij? En voor u? Om ons te bereiken. En om ons telkens weer te laten merken. Jezus Christus, je kunt er niet buiten. Je hebt hem nodig. Getuigen, dat doe je niet even. Dat duurt een heel leven. En als je het echt doet, gedreven door Gods woord en door zijn geest, word je er nog niet moe van ook. Omdat het gaat om de eer van je vader met een hoofdletter V. Heel opmerkelijk. Overtuigen, dat red ik niet. Getuigen, daar ben ik toe geroepen. En dat ik dan de wind van de geest mee heb, dat is me gegeven. Dat ik dan soms, en dat lees ik na vers 5, de wind van voren krijg, die niet van de geest is, dat kom ik ook tegen. Maar schrik daar niet van, want Jezus Christus heeft overwonnen, is overwonnen, is overwinnaar. En dat alleen al is een getuigenis waard. Om nooit mee op te houden. Om altijd mee onderweg te zijn. Om door te geven. Voor te leven en uit te dragen. Zijn naam ter eer. We hebben dus nog geen vakantie. Wat dat betreft. Amen. We zingen de laatste psalm uit ons psalmboek, psalm 150. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. Looft God met bazuingeklank, looft God naar zijn hoog bevel. Psalm 150 zingen we. We gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat we zo de mond vol mochten hebben met u de lof toe te brengen, maar ook elkaar daarin aan te moedigen, voor te gaan. Want u bent het zo waard om geloofd te worden. En dan zeggen we misschien, ik kan niet zingen. Het mag ook met woorden. Ook in het doorzeggen, getuigen van die ene naam gegeven tot redding onder de hemel van de Heer Jezus, mogen we u loven. Zo dat ook andere mensen gaan geloven. En dat dat niet altijd even makkelijk gaat, mag ons geen blad voor de mond laten nemen. Mag ons niet als een slak in zijn slakkenhuisje laten terugkruipen, omdat we bang zijn. In de Heere Jezus zijn we juist meer dan overwinnaars. Die kwam om ons voor te gaan en ons de weg te wijzen. Achter hemzelf aan, die de weg is en de waarheid en het leven. Help ons van al ons overtuigen af. Het gaat zo moeilijk en we vinden zo vaak geen gehoor. Maar laten we maar de mond vol hebben van de Heere Jezus. En dat Hij de beloofde gekomen en gegaan is. Maar daartussenin heeft Hij wel zijn werk afgemaakt, zijn werk volbracht. En Jezus was geen tentenmaker. Nergens had Hij één plekje om zijn hoofd neer te leggen. Ja, in de kribbe dan en uiteindelijk aan het kruis. En daartussenin heeft Hij volbracht wat voor ons niet te volbrengen was. Heeft Hij zichzelf opgeofferd in woorden en in daden. Heeft Hij betaald die grote schuld die voor ons niet en nooit te betalen is, nog groter dan Griekenland. Heere God, we danken u voor die rijkdom in uw Zoon Jezus Christus. Geef dat we hem omarmen, lief hebben en nooit meer loslaten. En ook anderen jaloers maken door onze woorden, door onze daden. Heere God, we bidden u voor wie bedroefd is. Gedenk de familie Hommerson, die gisteren in Dodewaard bij het graf stond. Wil hen troosten en bemoedigen, nabij zijn en bovenal doen zien op hem die de dood heeft overwonnen, de Heere Jezus Christus. We bidden u voor mevrouw van Grasdijk, die haar huisje aan de Lindenhoflaan heeft moeten verlaten en opgenomen is in Elim, omdat het thuis te moeilijk werd. Geef, Heere, dat ze daar toch ook haar plekje mag vinden. We bidden u voor allen die onderweg zijn gegaan op vakantie, op een bestemming aankwamen of nog onderweg hopen te gaan. Wil nabij zijn als God die aan geen plaats gebonden is en als gids, opdat we echt recreëren. Maar gedenkt u ook allen die thuis blijven, om welke reden dan ook. En wilt u een God zijn die zorgt en die ons allen nabij is en niet loslaat wat u begonnen bent en wat u beloofd hebt. Heere God, we bidden u voor de zieken die in het ziekenhuis vertoeven. We denken aan Jopie Vermeer in de Schakel waar ze revalideert. We danken u dat Joke de Wilde weer mocht thuiskomen, als ook Menno van der Garde. Geef, Heere God, als er nog nabehandelingen volgen, onderzoeken of kuren, zoals bij verschillende gemeenteleden, dat ze dit alles ook in uw handen mogen weten. De hemelse heelmeester en zich gedragen weten door u die niet loslaat. Gedenk ook meneer Geurts, die thuis ernstig ziek is. We bidden u voor Dirk Nalm, dat ook voor hem het juiste behandelplan mag worden gevonden, zodat hij ook weer in de rechte sporen terechtkomt. Zorg voor allen die om onze zieken heen staan, met helpende handen, soms ook met knikkende knieën. Maar laat het vooral ook met gevouwen handen zijn, opdat we ontdekken dat uw handen zegenend over hun en over ons leven is uitgestrekt. Heere, we danken u ook voor degenen die mochten gedenken in de afgelopen week. We bidden u voor de familie Dodewaard van Eldik en voor de familie Jansen Cornelissen, die stil mochten staan bij het feit dat ze een halve eeuw getrouwd waren. Geef hen ook naar de toekomst toe en ook bij het klimmen van de jaren veel vreugde in u. En hou vast aan uw woord, opdat ze zich gedragen mogen weten door u de God die trouw houdt. Heere, ontferm u zo over allen die zich bezighouden met de nood van een ander. We mogen straks onze gaven geven voor de stichting Woord en Daad, waar men ingrijpt bij natuurrampen, waar men zich bekommert om de allerarmsten. Geef, Heere, dat deze stichting en al die andere stichtingen hun werk mogen doen in afhankelijkheid van u, maar ook al getuigend die ene naam uitdragend. Gedenk het werk van de vakantie Bijbelweek, die steeds dichter op ons aankomt, wil ook dat zegenen met alle voorbereidingen die daaraan vastzitten. Aan uw zegen, o God, is het alles gelegen, en zonder uw zegen kunnen we niet. Neem ons zo in uw hoede, ook het verdere van deze dag. En laat het ons maar merken dat u niet loslaat, maar trouw houdt, en naar jong en naar oud. Omdat u, de Heere, onze God bent. Hoor ons onverdiend uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Onze liefdegaven mogen we nu gaan uitreiken voor de Stichting Woord en Daad, met als bijzondere bestemming de natuurrampen die er geweest zijn. Tweede rondgang is voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters en de derde rondgang is voor het bouwfonds. De zendingsbussen bij de uitgang zijn bestemd voor het werk van de vakantie Bijbelweek. Ook onder uw milddadigheid aanbevolen. Wij willen gaan zingen van op toonhoogte 323. O grote God, die liefde zijt. Op toonhoogte 323. Graag nog onder uw aandacht gebracht het laatste stukje van de wijkbrief, zwart omlijnd. Dat betekent niet dat dit op een rouwbrief lijkt, maar dat het uw aandacht vraagt en uw hart en uw reactie. Ga dan nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.